Overlast. Maar een beetje baptist is niet bang voor water, toch? Oké. Goedemorgen, mijn naam is Harold ten Katen. Ik ben voorganger van de baptistengemeente in Koudum. En voor het eerst hier bij jullie. En ik heb het voorrecht, want dat is het iedere keer weer, om het woord te mogen brengen vanmorgen. En als thema heb ik gekozen vijgenbladeren. Of mag God je aankleden? En de lezing die we zo meteen gaan doen uit Gods woord, het Genesis 3, redelijk begin van de Bijbel. Dus ik hoef u niet ver bij te praten van waar zijn we. Genesis 1, God schiep de hemel en de aarde. De natuur, de dieren en als kroon op zijn schepping de mens. De mens die gemaakt is om op hem te lijken, maar ook om met hem te leven. En dan zien we in Genesis dat God zelf de mens de adem inblaast. Dat vind ik zo'n bijzonder beeld. Ik vraag me dan altijd af, wat zou Adam gezien hebben? Toen hij voor het eerst zijn ogen opende. Zou hij iets van God hebben gezien? Ja, dat weten we niet. Het staat er niet. En we gaan niet gissen. We weten het niet. Wat we wel weten, is dat Adam toen nog leefde in een onverstoorde relatie met God, zijn schepper. Voor die relatie zijn wij allemaal gemaakt. En in het begin was het zo. Een onverstoorde relatie met God was mogelijk. De mens leefde van Gods liefde en wandelde met God totdat het misging. God had de mens in volmaakte vrijheid geschapen met maar één begrenzing. Die ene boom. Neem daar niks van. Maar de mens deed het wel. En die open verbinding met God en met zijn medemens werd toen opeens ruw verstoord. En daar willen we beginnen te lezen. Misschien dat tijdens de lezing jullie nog kunnen doorklikken, dat ik hem vanaf dan zelf pak. Genesis 3 vanaf vers 7. Adam en Eva hebben zojuist van de vrucht gegeten. En dan lezen we dit, vers 7. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u gemaakt hebt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat jij dit hebt gedaan. Het vee zal jou voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. En dan lees ik verder vanuit de Statenvertaling, waar God verder spreekt. Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw. En tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal jou de kop vermorzelen. En jij zult het de hiel vermorzelen. Tot zover de lezing. Leg me even. Ik hou er nooit zo van om Gods woorden op de grond te leggen. Dus daarom maar even daar. Misschien is u tijdens de lezing iets opgevallen. Aan Adam stelt God een vraag. Waar ben je? En later nog twee vragen. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms van die boom gegeten? God vraagt. Aan Eva stelt God ook een vraag. Waarom heb je dat gedaan? Maar aan die slang stelt God geen enkele vraag. Want God kent hem als de aartsleugenaar die hij is. Die oude slang kent hij door en door. En hij weet, er komt geen waar woord uit zijn mond. En God verklaart aan die slang de oorlog. Hij zegt, vervloekt ben jij dat jij dit hebt gedaan. En dan zegt hij, ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal jou de kop vermorzelen. Dit is een oorlogsverklaring. God verklaart de oorlog aan die slang die zijn mooie schepping had verwoest en beschadigd. De slang en alles wat die slang zou uitbroeien, zou er van lusten. God laat het er niet bij zitten. Het nageslacht van de vrouw zal hem eenmaal de kop vermorzelen. Wordt hier al aangezegd. Er zou ooit iemand geboren uit een vrouw komen die de slang verslaat. Die de macht van zonde en dood verbreekt. De kop van die slang wordt vermorzeld en de mens zal weer herstel vinden. Tot die tijd zou ook de mens zeker de gevolgen dragen van zijn zonde. De vrouw, lezen we verderop in het hoofdstuk, zou moeten zwoegen om kinderen te baren. De man zou ook moeten zwoegen om de opbrengst van zijn akker te kunnen oogsten en eten. Met de zonde, met de ongehoorzaamheid van de eerste mensen, deed ook het lijden en de dood intreden in Gods goede wereld. En we lezen allerlei beschadigingen. De verhouding tussen man en vrouw zou dusdanig verstoord raken dat de een de ander zou overheersen voortaan. Dat was nooit Gods bedoeling geweest. Ook raakte de mens de toegang tot die boom van het leven kwijt. En sindsdien is de dood een realiteit in het leven van ieder mens. Stof ben je en tot stof keer je terug. Maar hoewel de mens de gevolgen van de zonde moet dragen, zet God de mens niet aan de kant. Hij schrijft ze niet af. Hij belooft een verlosser, iemand uit een vrouw geboren, die de kop van de slang vermorzelen zal. En dat zou niet zomaar gaan. Het zou hem zelf heel wat kosten. Want die slang zou hem de hiel vermorzelen. En als je een hele grote sprong in de geschiedenis kijkt, en je kijkt naar dat kruis, waar Jezus zijn hiel vermorzeld werd door spijkers die dwars door zijn voeten zijn geramd. Er moest bloed vloeien om de mens weer zuiver voor God te laten staan. En dat zien we eigenlijk direct al in dit gedeelte in Genesis. Zodra de mens gezondigd heeft, is die verbinding met God, die zo mooi en zuiver en open en onverstoord was, was beschadigd, verstoord. De verbinding met God, maar ook de verbinding met elkaar. En de mens voelt zich ineens naakt. Dat was hij altijd al, maar daar had hij nooit erg in. Nu voelt het naakt, onbeschermd en onveilig. En er is schaamte. Dat was compleet nieuw. Schaamte bestond tot die dag niet. Daar was ook geen reden voor. Maar nu de mens door zijn overtreding de zonde had leren kennen, was de blik van die ander ineens bedreigend. Om nog maar niks te zeggen over de blik van God. Die naaktheid en die kwetsbaarheid was eng. En de mens verstopt zich achter alles wat hij maar kan vinden om dat kwetsbaarheid te verbergen. Ze maken schorten van vijgenblaadjes. En ik heb gedacht, ja, die vijgenblaadjes. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Vijgenblaadjes. En voor mij, als die het doet, anders maar handmatig. Ik heb hem aanstaan. Oké, zou jij ze gewoon willen blijven bedienen dan? Dan zwaai ik wel even naar je vriendelijk. Oké. De volgende graag. Die vijgenbladeren staan voor mij symbool. Ja, iets verder. Nog één, ja. Die vijgenbladeren staan symbool voor al onze eigen menselijke pogingen om die kwetsbaarheid en de gevolgen van de zonde zelf te bedekken. Denk aan schuld en schaamte. Die gevolgen willen we bedekken. Onze kwetsbaarheid. Misschien onze beschadigde identiteit. Willen we verbergen. Maar het probleem is, als we dit verhaal lezen, hielp dat? Hielpen die blaadjes? Ze hielpen helemaal niks. De angst en de schuld en de schaamte bleven. En zodra ze Gods voetstappen in de tuin horen, schieten ze weg. Want ze weten, zo moet hij ons niet zien. Dit kan niet. We kunnen hem nu niet onder ogen komen. We schamen ons. En God roept de mens terug. Waar ben je? Niet dat hij dat niet wist. Maar hij nodigt de mens uit om een stap terug te zetten. God behandelt de mens als een verantwoordelijk persoon. Hij benoemt de zonde. De zonde is zonde. Fout is fout. Hij draait er niet omheen. En die zonde heeft consequenties en verdrietige gevolgen. Tot aan die dag dat de kop van die slang vermorzeld wordt. Ze moeten die prachtige tuin verlaten. Maar God stuurt ze er niet naakt en onbeschermd op uit. Het is alsof hij die vijgenblaadjes ziet en hij denkt, nee, niet zo. Dit werkt niet. Ik heb wat beters voor je. En dan lezen we in de volgende, het einde van dit hoofdstuk, heel mooi, dat God zelf iets beters aandraagt. Lees dus mee. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen. En hij trok hun die aan. De mens had zichzelf proberen te bedekken met die blaadjes, maar het hielp niks. De angst bleef, de schaamte en de schuld bleven. Wij kunnen als mensen de gevolgen van de zonde niet zelf bedekken. Alleen God kan dat. Hij ontfermt zich en geeft ons iets beter. Hij maakt kleren van dierenvellen. En hij zelf trekt ze die aan. Dierenvellen, dat betekent er moest bloed vloeien. Kijk, dit dingetje, dat komt gewoon bij de IKEA vandaan, een echte nepper. Hier is geen schaapje voor geslacht, wees gerust. Maar die IKEA hadden ze toen nog niet, hè? Als God de mens wil bekleden met dierenvellen, moet er een dier dood. Moet er bloed vloeien. En is dat ten diepste niet de basis van de offerdienst die we in de rest van het Oude Testament zien ontwikkelen? Die uiteindelijk in het Nieuwe Testament zijn vervulling vindt in de komst van de Heer Jezus, het volmaakte, zuivere Lam van God, dat geslacht wordt voor onze zonden. Het eerste en het definitieve offer zijn beide door God gebracht, niet door ons. In het Nieuwe Testament gaat het heel vaak vervolgens weer over kleding. God die mensen wil bekleden. God heeft nieuwe kleren voor ons klaar liggen. Kleren waar inderdaad bloed voor moest vloeien. In Romeinen 13 lezen we de opdracht aan alle christenen. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. We mogen hem aandoen als een kledingstuk. Jezus Christus, degene die de kop van die slang vermorzeld heeft, die zijn eigen bloed gaf. En door zijn dood, lezen we in Hebreeën 2, definitief heeft afgerekend met de heerser over de dood, die oude slang, de duivel. Omkleed u met Christus, is de uitnodiging voor ons allemaal. Een opdracht voor iedereen die in Christus gelooft. Ja, dan denkt u, oké, prima. Maar hoe dan? Hoe omkleed ik mij met Christus? Nou, ook daar heeft de Bijbel een heel simpel antwoord op. Galaten 3, vers 27, maakt duidelijk dat wij door geloof in Jezus Christus één worden met hem. En dan staat er, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. Hoe word ik met Christus bekleed? Door op mijn geloof in hem gedoopt te worden in zijn naam. Wanneer mag ik gedoopt worden? Zodra ik weet dat Jezus Christus de Heer is. En misschien zeg je dat geloof ik. Nou, wacht dan niet langer. Schiet na de dienst een van de oudsten aan. Ga erover in gesprek. En vraag die doop aan. In de doop worden wij bekleed met Christus. En dat staat nog veel mooier dan zo'n dierenvelletje. En als wij bekleed worden met Christus, dan is er geen vlek meer te zien. Niks donkers, niks vuils. Maar alleen maar rein en zuiver wit. Als wij bekleed zijn met Christus, zijn we schoon. En als God voortaan naar ons kijkt, ja, die armen die zijn niet zo bewegelijk. Als God voortaan naar ons kijkt, dan ziet hij dus niet meer dat oude vuil, maar dan ziet hij Christus zelf. Maar nou komt een hele spannende vraag. Als we dan weten dat Christus genoeg is, dat hij ons met zichzelf wil bekleden, dat we zuiver, wit en rein mogen zijn, durven we dan ook die oude vijgenblaadjes weg te doen? Die vijgenblaadjes, mogen die nu weg? Of houden we die toch liever om? Al die menselijke pogingen om de gevolgen van de zonde te bedekken. Maar weet u, wij zijn allemaal opgegroeid in die beschadigde wereld. Waar mensen elkaar vreselijke dingen aandoen. En wij hebben zelf fouten gemaakt en gezondigd. Maar anderen hebben ook tegen ons gezondigd. Anderen hebben ons misschien iets aangedaan. Waardoor wij beschadigd zijn geraakt. En als je opgroeit in zo'n wereld, dan leer je jezelf allerlei overlevingstactieken aan om staande te blijven. We zoeken veiligheid om die schaamte, om onze kwetsbaarheid te bedekken. Want als iemand je beledigt, of over je roddelt, of als iemand jou mishandelt, slaat, als iemand jou als kind gepest heeft op school, of misbruikt, op welke manier dan ook, dan doet dat iets met je. Dat maakt iets kapot van binnen. En als je opgroeit in een wereld waar zulke dingen gebeuren, ontwikkel je gewoonten om jezelf veiligheid te verschaffen. Je wilt, hoe begrijpelijk en hoe menselijk is dat niet, je wilt die kwetsbaarheid beschermen. Want de wereld om je heen is soms zo bedreigend. En de blikken van die ander kunnen soms doden. En de veroordelende of harde woorden komen dieper binnen dan we soms beseffen. Die beschadigen je. En dus zoeken we bescherming en bedekking. En zo komen wij allemaal aan onze vijgenblaadjes. Ik heb er een paar meegenomen. Een paar vijgenblaadjes die wij allemaal, denk ik, van tijd tot tijd menen nodig te hebben. Dit is er één. Wijzen naar anderen. Wijzen naar anderen is een vijgenblaadje waarin ik mijn eigen kwetsbaarheid kan proberen te beschermen. Als er iets misgaat, het is niet mijn schuld. Die ander, Adam en Eva deden het allebei. Adam begon, ja nee, die vrouw, die deed dit. Ja, toen heb ik ervan gegeten. En de vrouw hetzelfde, ja die slang. Ja, en toen heb ik ervan gegeten. De ander de schuld geven is één zo'n vijgenblaadje. Waarmee je je eigen kwetsbaarheid kunt proberen te bedekken. Of wat dacht u van deze? Je eigen gelijk. Oh, wat zijn we daar soms sterk in. Je eigen gelijk nooit willen opgeven. Want je zou eens moeten toegeven dat jij je vergist hebt. Dan ga je af. Dat is eng. Schaamte. Of, nog één, dreigen. Je eigen kwetsbaarheid overschreeuwen. Wist u dat een heleboel kinderen die op de middelbare school een pester worden, op de basisschool eerst zelf gepest zijn. Maar die hebben zich in de zomervakantie voorgenomen, dit gebeurt mij nooit weer. En op die nieuwe school zal ik eens laten zien. En niemand die weinig iets doet, je overschreeuwt je eigen kwetsbaarheid. En bedreigt anderen, zodat je zelf veilig bent. Een heel menselijke reactie, geen goede. Of schaamte. Als ze wisten wie ik echt was, zouden ze niet van me houden. Dus ik kan maar beter die rol spelen en me zo voordoen dat ze me lief vinden. Want oh, als ze die echte ik zagen, is niet veilig. Angst voor mensen en hun meningen. Als ik dit doe, ja, ik zou het wel willen, maar wat zal die zeggen? Allemaal vijgenblaadjes om onze eigen kwetsbaarheid te beschermen. Of deze. Oude pijn. Pijn uit het verleden. Je bent ooit eens enorm gekwetst door iemand. En dat wil je niet weer. En dus heb je een muur om je heen gebouwd. Waarachter je onkwetsbaar bent. Waar niemand je achter kan bereiken. Maar oh, wat is het eenzaam achter die muur. En wat is het daar stil, want geen mens komt er binnen. Want dat is eng. En zo word je steeds minder vrij. Andere mensen hou je op veilige afstand. Want die oude pijn fluistert dit nooit weer. Laat ze niet dichtbij komen, want je weet hoe het toen ging. Je kunt geen mens vertrouwen. Laat ze niet dichtbij. Dat is eng. Maar zie je hoe die vijgenblaadjes uiteindelijk de verbinding, de relatie met andere mensen kan belemmeren? Hoe ze het voor je onmogelijk kunnen maken om open relaties op te bouwen met mensen om je heen? En dan zegt God, ik heb iets beters voor jou dan al die vijgenblaadjes. Doe die maar weg. Gooi die in de prullenbak. Ik heb iets beters. Ik heb een betere bedekking. Jezus Christus zelf. Christus is genoeg. We gaan straks het lied zingen. Christ is enough. Ik werd helemaal blij toen ik hem op de lijst zag staan. Ik denk, wat sluit dat aan? Christus is genoeg. Die vijgenblaadjes geven ons een schijnveiligheid. En eigenlijk weten we het. Het helpt niet, het zit me alleen maar in de weg. Ik kom er niet verder mee. Maar wat dan? Nou, wat dan? Christus is genoeg. Laat je met hem bekleden. En durf dan, als je weet, ik word door hem bedekt. En mijn schuld en schaamte zijn weg. Durf dan ook die vijgenblaadjes los te laten. God heeft iets beters. Ben jij al met Christus bekleed? Dat is een hele persoonlijke vraag. Laat God jou opnieuw aankleden. Met Christus zelf. Christus is genoeg. Stel je vertrouwen op Jezus. Dat begint met één simpele stap. Laat je dopen. In die doop word je omkleed met hem. Maar dan ook de andere stappen achter hem aan. Als hij genoeg is, durf je dan de rest los te laten. Die oude mens met zijn oude gewoontes, die je hebt aangeleerd door de jaren heen, kun je die afleggen. En de nieuwe mens Christus aandoen. Christus zelf is genoeg. Ik ga een psalm voor u zingen. Psalm 130. Waar het gaat over zonde en vergeving. Maar ook over die ene die vrijmaakt. En tijdens het zingen van deze psalm, het heeft gewoon vier coupletten, dus als je halverwege denkt, oh, nou heb ik de melodie, voel je vrij en zing gerust mee. Gods woord zingen, veel mooiers is er niet. Prachtig. Maar als je wil, als je niet wil, doe het niet. Ik heb onder een heleboel stoelen een vijgenblaadje neergelegd. En misschien heb je deze preek beluisterd en gedacht, ja, ook in mijn leven is er zo'n vijgenblaadje. Wat ik nog steeds eigenlijk gebruik. Een oude gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd om mijn eigen kwetsbaarheid te bedekken. Als je hier niks mee hebt, doe het niet. We gaan niemand manipuleren. Maar als je zegt, ja, ik zou vanmorgen als een daad dat vijgenblaadje in de prullenbak willen gooien. En daarmee eigenlijk naar God kenbaar willen maken. Heer, u bent genoeg voor mij. En ik wil hier afstand verdoen en leer het mij maar. Om die gewoonte te verbreken en de nieuwe gewoonte van die nieuwe mens aan te leren. Als je zegt dat wil ik doen, dan zou ik het willen voorstellen om het zo te doen. Ik zing ondertussen dit lied. En wie mee wil zingen, doe het. Als je zegt, ik wil dat vijgenblaadje kwijtraken, probeer het biddend te doen. Papiertje in de prullenbak doen, daar zit niks speciaals aan. Maar als je dit biddend doet, is het een ontmoeting tussen jou en God. En dat papiertje doet niks en die prullenbak doet niks. Maar soms moeten we, soms mogen we de geest ook de ruimte geven. En mogen we antwoord geven op dat woord. Wie wil, gooi het weg en ga daarna gewoon weer zitten. Dan sluiten we daarna af, na dit lied, met gebed. Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God. Ik heb u nodig, Heere, luister. Nu ik schor gebeden fluister, luister toch, Heer, luister toch. Als u niets dan zonden zag, Heer mijn God, wie bleef in leven, maar u wilt nu juist vergeven, dus verdient u diep ontzag, ons diep ontzag. Ik blijf wachten tot u komt, Heer mijn God. Ik blijf nog sterker op u wachten dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht. Israël, hoop op de Heer, hoop op God. Want Hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij, Hij maakt jou vrij. Mag ik u voorgaan in gebed? Hemelse Vader, wat is het een voorrecht dat we uit uw woord weten. Dat u het bent die ons vrijmaakt. Dat u het bent die alles kunt bedekken wat wij hebben misdaan. Die alles kunt bedekken wat ons is aangedaan. Onze kwetsbaarheid, maar ook onze zonde, onze schuld, onze schaamte. Heer, wij kunnen het zelf niet bedekken. Maar in uw genade bedekt u het zelf. We danken u, Vader, dat u uw eigen Zoon naar deze wereld hebt gezonden. Jezus Christus, onze Heer. Die voor ons een zondeloos leven heeft geleid. Die voor ons de weg ging die wij niet konden gaan. Van een volmaakt leven zonder één struikeling. En dat volmaakte, zuivere leven gaf Hij aan het kruis als een offer voor onze zonden. Heer Jezus, we danken U dat U die weg bent gegaan. Want Heer, buiten U is er geen weg. Er is geen andere weg voor ons om terug te keren naar God. Dan alleen U. U hebt het zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei U, Heer Jezus. En wij geloven dat U de waarheid spreekt, want U bent de waarheid. We danken U dat er bedekking is die sterker is dan alles wat we zelf zouden kunnen verzinnen. Uzelf, Heer Jezus. En we danken U dat als wij met U omkleed zijn, dat de Vader dan U ziet als Hij naar ons kijkt. En Heer, als misschien zonden uit ons verleden ons nog weer aanklagen, laat ons dan onthouden. Het is alles genageld aan het kruis. Het is weg. Het is met Christus. Verzwolgen in de dood. Maar U bent opgestaan, Heer Jezus. Om ook ons de weg naar dat nieuwe leven, dat zuivere leven, in relatie met de Vader, te openen. Heer Jezus, we danken U. Dat we nu mogen leren om als nieuw mens te leven. En Heer, we moeten belijden en erkennen dat we soms als nieuw mens de gewoonten van die oude mens nog niet helemaal kwijt zijn. En toch weer allerlei manieren gebruiken om zelf onze kwetsbaarheid te bedekken. Heer, ik wil U bidden voor ons allemaal dat we die mogen achterlaten bij U. Die oude manieren van die oude mens. En Heer, we beseffen, een papiertje weggooien in een prullenbak is maar één ding. Maar Heer, ik wil U bidden voor een ieder die in zijn hart de beslissing heeft gemaakt. Ik wil een oude gewoonte achter me laten. En alleen maar Jezus volgen. En erop te vertrouwen dat Hij genoeg is. Heer, sommigen hebben dat kenbaar gemaakt door dat papiertje weg te gooien. Anderen hebben in hun hart misschien hetzelfde besluit genomen. Heer, U bent niet afhankelijk van uiterlijke handelingen. U ziet het hart aan. En ik wil U bidden, voor ons allemaal, help ons, door de kracht van Uw geest, om meer en meer te leven als nieuwe mensen. Dat we de oude gewoonten afleren. En alleen op Jezus vertrouwen. En geleid door uw Heilige Geest nieuwe gewoonten aan te leren. Ik bid het u, Heer. Kom ons daarin tegemoet. Want alleen in uw kracht kunnen wij het waar maken. Maakt u het waar in ons. Heer, ga uw gang met in ieder van ons. Werk met ons. Werk door ons heen. En vorm ons naar het beeld van uw Zoon. Jezus Christus. Amen.